Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. Door te zingen psalmen, psalm 106, vers 3, psalm 91, vers 1 en 5, psalm 34, vers 4, psalm 68, vers 9. Het te lezen schriftgedeelte 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. Door te zingen psalmen, psalm 106, vers 3, psalm 91, vers 1 en 5, psalm 34, vers 4, psalm 68, vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dan zetten we ons samen zijn voor met het zingen van psalm 106 en dan van het derde vers. Psalm 106 vers 3: geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Dat is het derde vers van psalm 106. Schriftlezing gemeente in dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het boek Koningen, tweede boek Koningen. En daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen het achtste vers tot en met vers 23. Wij noemt u als de schriftlezing in dit middaguur 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot een koning van Israël, zeggende: wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn al daar afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig aan deze handel. En hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor den koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft den koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen en ziet waar hij is, en dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te Dothan. Toen zond hij daarheen paarden en wagenen, een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op en ging uit, en zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij het doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van den jongen, dat hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot een heer en zeide: slaat toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen: dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volg mij na, en ik zal u leiden tot een man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen, en zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag, zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan, en ze trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land Israëls. Tot zover.
Vergrootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw u uitverkorene toe wilt voegen. Heren, we hoorden, we zongen het ook, van een ziel die een oog wil ontvangen, oog wil krijgen om eens te zien, om eens over alles heen te mogen zien. En door alles heen te mogen zien. Op dat goed, op die zaligheid die gij weggelegd hebt. En die gij eenmaal al uw uitverkorenen zult schenken. Er is overheen mogen zien en er doorheen mogen zien. Heren, en dat wordt dan toch geroepen. Hoe menigmaal vanuit de duisternis waar het alles toegesloten is. En die ziel wel eens in twijfel geraakt of het waar geweest is. In het begin van u geweest is. En dat zal ook beslissen over het einde. Maar als je het einde eens mag zien, dan wordt u ook weer verzekerd van het begin. Ach Heere, zo mag de kerk wel eens vragen. Vraag om een open oog. Ja, en straks zullen de ogen geopend zijn. En dan zullen ze nooit meer gesloten kunnen wezen. Dan zal de kerk een en al oog zijn voor u. Maar hier lopen we nog menigmaal blind in Zemonswegen. Hier is het vaak nog zo. Een ogenblikje geopend. Ogenblikje genoten. En dan weer toegesloten. En dan weer zo menigmaal dwalend over de wereld. En dat de meer waar de mens een dwaalziek hart omdraagt. Heer, en zo moet hij het maar hebben van het gegeven, van de meevallers, van de openingen die gij schenkt. Heer, en dat geeft ook zuchten voor de kerk, dat ze nou eens eenmaal van het bestaan bevrijd en verlost mogen worden. Heer, want ze doen er u ook zoveel smaadheid mee aan. Want er leeft zo menigmaal verdachtmaking in hun hart, dat het alles niet van u is. En dat is ten diepste toch een belediging van uw werk, van uw moeite, die gij getroost om uw volk te verlossen. Heren, we hebben het ook vanmorgen gezegd, want dat leeft toch wel zo. Wat hebt ge toch een arbeid? Wat getroost ge toch een moeite? Om nou een ellendig Adamskind van zichzelf te verlossen, even aan uw zijde te mogen hebben. Heren, maar dat wanneer het gezien wordt, geeft ook nog meer verwondering en maakt nog meer aanbidding los en geeft dat het zo ook mag zijn. Ach, nu zijn we hier vanmiddag weer voor de tweede maal in dit kerkgebouw. Het is ook een wonder dat er nog een deur open gaat, dat er nog een dienst is en dat het dak nog boven ons is. Heren, want het zou naar recht zijn als de deur dicht was en het dak instortte. Want we hebben er alles aan gedaan. We hebben het er allemaal naar gemaakt. Dat u ons niet langer meer zou verdragen, nog naar ons zou omzien. Heren, dan moeten we toch met Jeremia ook enigszins vanmiddag zeggen, het zijn de goede tieren, heden des Heren, dat we niet vernieuwd zijn. Niet vernieuwd zijn. Heren, want dat hebben ons waardig gemaakt, een eeuwige vernieuwing. En ach, wilt u dat geven, dat geen lippentaal zal zijn, maar de beleving komt zijn van een ieder van ons, want ja, dan gaan we anders naar de kerk. En dan zitten we anders in de bank, ook als kinderen. En dan gaat het er niet meer om of ik alles zal begrijpen. Maar of er nog een woordje voor mij bij mag zijn. Heer, als een ziel in de banden loopt, oh, wat kan die dan verlegen zijn om bediening? Maar zo gauw we weer uit de banden zijn, dan lopen we weer gemoedelijk ons eigen weggetje. En als we niet eens weten wat banden zijn, dan lopen we onverschillig over deze wereld. En daarom, Heere, doe nog wat goed is in uw ogen voor ons, want wij weten dat niet. Wij kunnen dat niet bezien, maar u weet het wel. Heere, wil zo nog een dienst geven in dit middaguur. Mocht zij nog opening in de tekst, in de woorden, die we zouden willen overdenken. Heere, en dat die ook toegepast mogen worden, want we kunnen veel spreken. En we kunnen misschien nog aardig luisteren, maar uit de zaak mogen spreken en de waarheid opluisteren, dat zijn toch andere zaken. En zou het gedat dan willen geven, eruit te mogen spreken en ons erin te mogen luisteren, omdat we in waarheid met deze zaken bezet zouden mogen zijn. Heere, geef ons zo als jeugd en als ouderen samen dat luisteren door. En als we echt luisteren, dan zijn we tegelijkertijd doof. Doof voor al het andere. Want ongetwijfeld zal ook de duivel vanmiddag proberen onze gedachten te verwarren, mee te nemen, af te leiden. En daar heeft hij niet zoveel werk mee. Want we zijn er nogal gewillig in. Wij bieden niet zoveel tegenstand. Heren, maar als u het doet, als u mijn banden legt, ach, dan is het rustig. Zou u dat willen doen? Zou u zo de kerk ook vanmiddag van alle kanten nog eens willen beveiligen en bewaren en toesluiten wat niet binnen mag komen, opdat alle ogen en oren en hart voor u alleen zou zijn? Zo is ze mogen spreken, zo is ze mogen luisteren. Een edem in de woestijn van dit leven, een ogenblik dat de hemel open mag gaan, een ogenblikje dat genade verheerlijkt wordt, dat de kerk weer mag geloven dat u van haar af weet. Heere, dat zelfs nog meer uw verlangen naar haar uitgaat, dat zou het grootste zijn. Dan zo nog geven een opening en een bediening bij u vandaan, hier, maar ook over het rond de aarde, waar de gemeenten samenkomen, waar uw knechten hebben afgezonderd om door uw mond te mogen zijn. Heren, en nou weet u hoe ze menigmaal gezeld zijn. Als het goed is en als het waar is, dan zijn ze geroepen. Dat zal zeker waar zijn, anders kunnen ze er niet in komen. Of het zijn indringers en huurlingen, maar als het waar is, zijn ze geroepen. Maar er is er ook wel eens een verlangen geweest om die roeping nou volmondig met ja te mogen beantwoorden en volstandig in uw weg te mogen gaan. Maar dan hebben ze ook geleerd wat daar tegenop komt. Want ach, het is wel rustig, zolang wij het zelf ook rustig aan doen. Als wij maar bezet zijn met de dingen van het uiterlijke kerkelijke leven, van de organisatie, nou dan mag het nog wel gaan. Maar zo gauw het over het geestelijke gaat, als de inspanningen worden getroost, als de knieën worden gebogen, nou dan is de duivel toch altijd weer als de eerste daar om dat alles te verstoren. En Heere, geef daarom ook lust en liefde om in uw weg te gaan. En geef ook de duivel, die toch vast ligt, ook nog eens een keertje een muilkorf. Dat hij zijn mond niet open kan doen. Heere, en zo nog eens onschadelijk te willen maken, ook voor de eigen waarneming. Gedenk ons zo allen tezamen, al uw knechten over het ronde aarde die gij daartoe geroepen hebt, uitgezonden, uitgestoten. Anders zou er geen gegaan zijn. Heer, opdat er nog wat vrucht mag zijn, uw naam verheerlijk mag worden, blijdschap in de hemel mag wezen en de duivel het nakijken heeft. Wilt u zo nog voor uw eigen werk en kerk instaan en alles geven, met gemakkelijkheid, met blijmoedigheid en in de vreze des Heren, ze mogen worden verricht, uw naam ter eer. Gedenk uw volk Israël, gedenk ons volk, Heren. Ach, want er is wel overeenkomst. Israël, uw oogappel van ouds, maar ons land ook eeuwenlang, beweldadigd, bevoorrecht, overgoten met hemelse gaven, volk, soms straten aaneen, waar de lofzangen Israëls mochten opklinken, waar uw volk vergaderd was. Het is stil geworden in ons land, maar Heer, uiteindelijk zal het er maar om gaan of we persoonlijk ter deel aan mogen hebben. Wilt ge zo nog werken, uw naam verheerlijken? Wij vragen het om Jezus. Uitgenade. Amen. We zouden met Gods hulp willen overdenken uit uw voorgelezen schriftwoorden. Dat is 2 Koningen 6. De versen 15 tot en met 17. 2 Koningen 6, vers 15 tot en met 17. Waar wij lezen onze tekst in dit middaguur. Gods onfeilbaar woord en getuigenis als volgt. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisabeth, en zei de Heere: open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Tot zover. Ja, laat ons boven de prediking mogen plaatsen. Heel eenvoudig, Elisa te Dothan. Dothan, dat is een plaatsje boven Samaria. Een paar uurtjes lopen. Dothan ligt op een berg. En daar in deze geschiedenis bevindt zich dus de profeet Elisa met zijn knecht. De naam wordt verder niet genoemd. Een knecht van Elisa is erg bekend. Maar ik denk niet dat hij dat is. Gehazi, maar goed, doet er ook niet toe. Elisa is daar met zijn knecht in Dothan. En daar zouden we vanmiddag met de hulp des Heren over willen spreken. Elisa te Dothan. Omsingeld. En er zijn er twee zaken die onze aandacht vragen. Gesloten ogen. Geopende ogen. Elisa te Dothan. Gesloten en geopende ogen. Laten wij eerst nog samen zingen uit Psalm 91. Het eerste Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En vers 5. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudnis strijden. Eerste en vijfde van Psalm 91. Dothan, het stadje gelegen boven Samaria, de hoofdstad van Israël, is de plaats waar wij in gedachten vanmiddag als het ware aanwezig zijn. Het is in het midden van de 9e eeuw voor Christus, rond het jaar 850. Het volk van God is verdeeld. Twee koninkrijken, Juda in het zuiden. Israël in het noorden. Israël met de hoofdstad Samaria. En zoals gezegd, daar een enkel uur gaans, in de buurt, het stadje Dothan. En daar, zo hebben we gelezen, zien we hoe 's morgens vroeg de knecht van Elisa de profeet, hoe daar 's morgens vroeg die knecht naar buiten gegaan zijnde, tot zijn verbijstering ziet dat het stadje Dothan omsingeld is, omringd door Syrische soldaten met wagens en paarden, een groot leger zelfs. Dothan op een berg gelegen, op de vlakke velden daaromheen liggen de Syrische soldaten. En de knecht van Elisa ziet het met één oogopslag, ingesloten van alle kanten, daar kunnen we niet uitkomen. En vandaar ook die vraag, die bange vraag, die uitroep tot Elisa, want ach, de knecht niet alleen vroeg op, de Heer ook, de meester ook, hè? De vader ook, geestelijke vader, Elisa, die uitroep van die knecht, ziende op die overmacht aan vijanden, ziende Dothan ingesloten van alle kanten. Ach, mijn Heer, zegt hij, hoe zullen wij doen? Hoe zullen wij handelen moeten? Wat moeten wij doen? En u hoort het wel, de vertwijfeling. Daar is toch niets meer te doen. We zijn ingesloten. Daar gaat het om. Ingesloten. Dan dat woord van Elisa, zo heel rustig: vrees niet, vrees niet, mijn knecht, want die bij ons zijn. Knecht, Elisa, die twee, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen, de Assyrische soldaten, zijn. Vrees niet. Zo stelt Elisa zijn knecht gerust. Vrees niet, die met ons zijn, zijn meer. En de knecht zal rondgekeken hebben. Hij ziet niks. En dan alleen een slapend Dothan. Die met ons zijn. Maar liefde, voordat wij verder gaan, kinderen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou ja, dat is wel duidelijk. Dat zat je Dothan ingesloten door Syrische soldaten, een groot leger, met paarden en wagens. Kennelijk hebben ze het voorzien op Elisa. Maar waarom? Waarom? Wel, we hebben het samen gehoord. Het is ons gelezen. De geschiedenis. Er is oorlog tussen Israël en Syrië. Syrië is meer dan eens in oorlog geweest, dat weet u ook wel. Ook nu. De koning, we nemen aan Ben-Hadad, strijdt met de koning van Israël, Joram. Maar de strijd is anders dan gebruikelijk. In een, ja, gewone oorlog, wat is gewoon, trekken de legers op om in een strijd uit te maken wie de overwinnaar is. Maar hier is het anders. Er is wel oorlog, inderdaad. Een oorlog, daar moet u vanuit gaan, gemeente, is bijna altijd een straf voor Israël vanwege de zonde. In dit geval kan het niet anders zijn, of het is de zonde van de kalverendienst, de Bethel en Dan. Deze oorlog had het anders. De koning van Syrië gaat niet een reguliere strijd aan, maar wil steeds weer hier en dan weer daar het land binnenvallen om strooptochten te houden die niets vermoeden de bevolking te overvallen, te beroven, te doden en dan weer zo snel mogelijk weg. Strooptochten. Een bijzondere vorm van oorlogsvoering en heel kennelijk wil de Heere, de God van Israël, dat niet. Wat gebeurt er? Iedere keer als de koning van Syrië besluit om ergens Israël binnen te vallen, op een plaats waar ze dat totaal niet vermoeden, dan gaat hij daar overleg plegen met zijn, stel ik me voor, zijn hoge officieren. In het geheim, in het binnenste vertrek van het paleis van Ben-Hadad, komen ze dan bij elkaar en daar overleggen ze fluisterend. Niemand mag dat horen. Waar zullen we Israël binnenvallen? En dan stil gaan ze weg en maken zich op om het plan uit te voeren. Daar en daar zullen we Israël overrompelen. Daar en daar zullen we strooptochten houden, invallen doen. Maar geliefde, als dan de Syriërs komen en denken dat niemand dat zal verwacht hebben, dan blijkt de koning van Israël het te weten. En zo lees ik het. Kunt u misschien anders lezen? Staat daar klaar met zijn leger om de Assyriërs op te vangen? En die moeten ook onverrichte zaken terugkeren. Dat kan ooit één keer zo zijn, maar twee keer. En de derde keer, ja, iedere keer weer, blijkt dus de koning van Israël er te zijn. Hij weet er dus van. En dan wordt de koning van Assyrië, Ben-Hadad, letterlijk staat er, stormachtig van hart. Staat hij onstuimig, het stormt in zijn hart. En ook de kinderen begrijpen dat wel, die koning is boos. Hoe is dit mogelijk? En wat de koning denkt, dat denken wij ook. Dan moet er een verrader zijn, een van die officieren of een van de knechten misschien, iemand die toch zat te luisteren aan de deur, die het verder vertelt, dat moet een verrader zijn, dat kan niet anders. En dat roept de koning ook, wie is dat dan die voor de koning van Israël is en dus tegen ons is, onze geheime verraad? Hij wil het weten. Maar dan is er een van de knechten van de koningen van Syrië die hem de waarheid vertelt. En zegt, nee, koning, dat is niemand van ons. Hier zijn geen verraders, maar het is Elisa, de profeet die in Israël is. Die geeft het aan de koning van Israël te kennen, de woorden die gij in het binnenste van uw slaapkamer spreekt. Elisa, die zegt het tegen de koning. En gemeente, zo is het ook. Hoe weet de koning van Israël waar de koning van Syrië wil binnenvallen? Dat heeft hij van Elisa gehoord. Maar was Elisa dan soms in het paleis van Ben-Hadad? Heeft die dan staan luisteren aan de deur? Nee, nee, kijk eens. Daar wist hij van de Heer. Maar God is overal. Die kent jouw gedachten. Hij kent je leven. Wij zijn een open boek voor de Heer. Alle mensen, 7 miljard boeken, open, liggend voor God. En God weet ook wat Ben-Hadad daar zegt. Dan kan hij zo zachtjes niet praten, of de Heer weet het toch wel. Voordat hij het zegt dan. En de Heer maakt het bekend aan Elisa. Dat is zijn vriend. Het heilgeheim wordt er aan zijn vrienden, naar zijn vreemdverbond getoond, of niet? Zijn vriend. En Elisa, die het van God heeft gehoord, die vertelt het aan de koning van Syrië. De koning van Israël. En zo, geliefde, is het dat de koning van Israël precies op de tijd en de plaats is waar en wanneer Ben-Hadad denkt binnen te vallen. De koning van Israël wordt ingelicht door Elisa en die weet het van de Heer. Wel nu, de koning van Syrië heeft er dus gehoord hoe het volgens die knecht dan is. Dus dan is het Elisa die dat allemaal bekend maakt. En dan is het voor de koning duidelijk. Die Elisa moet ik hebben. En eerst moeten ze dan weten waar Elisa is. Nou, daar zijn ze snel genoeg achter. De man verblijft in Dothan, bij Samaria. Wel, zegt Ben-Hadad, direct een leger er naartoe. Oppakken die man. Op wat hij niet meer ons zal kunnen verraden. En zo is het dan dat in de nacht Syrische soldaten met wagens en paarden naar Dothan zijn getrokken. En dat is wat de knecht van Elisa 's morgens vroeg ziet. In de nacht hebben de Syriërs beleg geslagen rondom Dothan. En de inwoners van Dothan zitten als muis in de val. Er is geen ontkomen aan. Geliefde. En dan begrijpen we ook dat die knecht het vertwijfeld uitroept. Ach, mijn Heer, hoe zullen wij doen? Wat zullen wij doen? Er is niks te doen. Maar begrijpen we nou ook wat Elisa zegt? Vrees niet. Ja, nou heb je mensen die dat altijd zeggen, vrees niet. Zonder enige grond. Dat zijn mensen die je altijd maar geruststellen, die zeggen, komt goed. He? Komt goed. Weet je wel, komt goed. Zegt Elise dat ook zomaar? Nee, luister maar. Maar hij zegt er nog wat bij, vrees niet, zegt hij. Mijn knecht vrees niet, want, reden. Want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Daar zijn wel heel veel Syrische soldaten en veel paarden, maar het is toch niet bij ons, zijn meer. En ik zei al, die knecht van Elisa zal rondgekeken hebben, maar niks gezien. Waarom zegt Elisa dat dan? Er is niks te zien. Elisa, en daar moeten we toch vanmiddag heel nadrukkelijk bij stilstaan. Elisa, wat zei ik ook alweer, is een profeet, kinderen, een profeet, ja. Als jullie nou dat woord onthouden, er is nog een ander woord voor profeet, en dat moet je echt onthouden. Ziener. Zien en dan er erachter. Een ziener. En ook al weet je niet wat dat woord is, dan voel je wel dat het iets te maken met zien. Wat is een profeet? Ook dat is een profeet. We hebben al één ding gehoord, nou het tweede. Het eerste wat van een profeet gehoord, de gemeente heeft het ook gehoord. Die hoort van God. Die hoort van God. Dus een profeet hoort. En het tweede, een profeet ziet. En hij ziet wat anderen niet zien. Dus dat is een profeet. Die hoort wat anderen niet horen. En die ziet wat anderen niet zien. En daarom zeggen we ziener. En mag dan de knecht van Elisa niks zien? Elisa ziet wel. Die ziet meer dan zijn knecht. Hij ziet meer dan zijn knecht. En wat ziet Elia dan? Elisa dan? Elisa ziet om zich heen wagens. Vurige wagens en paarden. En dat betekent, hij ziet een engelenleger om zich heen. Een engelenmacht om zich heen. Om Elisa heen. Een leger engelen. Die meer, sterker, machtiger zijn dan al die Syrische soldaten met hun wagens en paarden. En daarom kan Elisa zeggen, zij die met ons zijn, die engelenmacht, bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Vrees niet. Elisa ziet meer engelen, vurige wagens en paarden. Psalm 91, u heeft het gezongen. Hè? U heeft het gezongen. Wat daar staat in Psalm 91, hij zal aangaande zijn engelen gebieden dat zij u zullen bewaren op al uw wegen. Wat staat er? Daar heeft God beloofd in Psalm 91 als een kerk, als een volk, als een kinderen, dat hij die kinderen zal bewaren op al hun wegen. Al hun wegen. Niet één weg uitgezonderd. Zover kunnen ze van God niet afdwalen. En toch zal God over hen waken. Ook door engelen. Ook door engelen. Bijzondere zorg. Dan waakt alom een engelenwacht. En om de kerk gelegerd. De oogappel van God te bewaken. Zoveel liefde heeft God voor zijn kinderen. Een engelenmacht. Om hen te bewaren op al hun wegen. En in alle plaatsen waar ze zijn. En dat gebeurt hier ook. En Elisa mag dat niet alleen geloven. Hij mag het ook een ogenblikje zien. Hij mag die engelen zien. Het gaat maar om het geloofde. Een profeet mag meer zien. En daarom zeg ik, laten we toch even bij die man stilstaan. Een profeet, een ziener, die hoort woorden van God. En die mag ook dingen zien die God hem toont, die anderen verborgen blijven. Een ziener die ziet en die hoort. Ja, en je zou kunnen zeggen, die man heeft een heel groot geloofsoog. Om te zien wat anderen dus niet zien. Maar dan vraagt u misschien, is daar een geheim? Daar is altijd een geheim, mijn vrienden. Altijd. Anders is het niet waar als geen geheim is. Wat is geheim? Het geheim is een nauwe omgang met de Heer. Hoort u dat? Dus Elisa kent een nauw leven met God. Want als je wat wil horen, moet je wel luisteren. Het heeft me heel veel te zeggen. Heel dit stuk meer dan ik nu kan zeggen, denk ik. Maar laten we eens beginnen bij het begin. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op. Elisa kennelijk ook. Dat is al een les. Zal Elisa vroeg opstaan. Om al vroeg het aangezicht des Heren te zoeken. Om eens te luisteren. Of hij nog wat mag vernemen van de Heer. Het is een nauw leven. Vroeg op. En je oor te luisteren leggen. Dat is dat nauwe gebedsleven. En ik citeer die zo even, meen ik al op Psalm 25, niet waar? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees nu woont. Het heilgeheim wordt als een vrienden, als een vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed. Dan zie je wat, hè? Opwaarts om op God te letten. Kijk, dat is geheim. Het is je verborgen omgang, is maar vroeg uit. te luisteren, om te spreken, om op te mogen zien. Het geeft iets aan van het leven van Gods knechten, die werkelijk de naam van ziener en profeet mogen dragen. Dat is groot geheim. Elisa, laat eens verder kijken. Elisa, kinderen, help eens mee. Dat was de opvolger van Elia. Hè? Elia was ook zo'n groot profeet. Ook zo'n grote ziener. Ziener. En deze Elisa is dus de opvolger van Elisa. Deze Elisa, luister eens gemeente, die is geroepen tot profetenbegin. Niet zelf begonnen. Dat lijkt me ook wel wat, zeg. Nee, die is geroepen. Ziet u het gebeuren, daar komt Elia aan. En die werpt de profetenmantel om Elisa. En wijst hem daarmee aan. Als profeet. Die man heeft zichzelf niet die harde mantel omgehangen. Hoeveel zijn er niet die zelf beginnen, preken, profeteren enzovoort? Zocht de vraag, kom je aan die harde mantel? Omgeworpen door Elia, dat kon Elisa nou zeggen. Daar wist God vanaf. De man is ook gezalfd. Staat ook in hetzelfde koningenboek. Gezalfd. Daartoe had Elia de opdracht. Ten derde, geliefde, die man was bedeeld met een dubbel deel van de Heilige Geest. Dubbel betekent hier dubbel ten opzichte van de andere profeten. En dan neem ik u toch mee, want het is heel noodzakelijk vanmiddag om dit te begrijpen. Neem ik u toch even mee naar nog niet zo heel lang geleden. Voordat de Syriërs het beleg sloegen midden in de nacht om dood, dan toen is er iets heel bijzonders gebeurd. Kom, daar moeten we toch even bij stilstaan. Kinderen, luisteren jullie ook? Wat is er toen gebeurd? Elia moest sterven. En dat is een ontzaglijke zaak. Bijzonder voor Elisa. Want Elia was zijn geestelijke vader. Die veel geestelijk onderwijs van gekregen. En die beloofde gemeente, die kun je slecht missen. Je zult ze moeten missen, want God die deelt nooit zijn eer met een ander, maar toch voor het vlees is wel hard. En zo gaat het hier ook. Elia moet Elisa dat ook meedelen. Elisa begrijpt het ook wel, het uur van het sterven is aangebroken. Een hele tocht maken die twee, iedere keer zegt weer Elia, blijf nou maar hier Elisa, maar Elisa wil mee. En aan het einde komen ze in het overjordaanse. En daar gebeurt het. Dat Elia, de geestelijke vader van Elisa, wordt weggenomen. In een onweder. Vurige wagen met paarden. Door engelen bestuurd nemen Elia op en hij vaart ten hemel. Maar voordat dit gebeurt, heeft Elisa nog wat gevraagd. Elia had hem uitgenodigd, vraag maar. En toen had Elisa gezegd, vader, een dubbel deel van uw geest. Een dubbel deel, dus nogmaals ten opzichte van een andere profeet, het dubbele. Diezelfde geest die in u woont, werkt, mag ik die ook hebben? En Elia heeft gezegd, als je mij den hemel ziet varen, als je het mag meemaken, dan is het antwoord ja. En Elisa mag het meemaken. En als het dan gebeurde, dat zijn geestelijke vader, Elia, wordt weggenomen. Door die wagen, die paarden, die engelen. Dan roept Elisa uit, dat tekent zijn diepe verdriet. Mijn vader, mijn vader. Hoort u dat? Mijn vader, mijn vader. Wagens Israëls en zijn ruiteren. betekent dat? Dat Elia ziet als een leger. Wat een leger is voor een land, om dat land te beschermen, dat volk te beveiligen. Dat is nou Elia de profeet voor zijn volk. Een vurige muur door God gebruikt. Gedurig in gebed, worstelend voor het aangezien des Heren, voor de kerken Gods. Voor Israël, voor de koning, voor de kinderen, voor de ouderen. Een worstelaar. Mijn vader, u bent meer als een leger. En die kun je missen. Dat is zo zwaar voor het vlees. Ja. Maar Elisa, achtergebleven, mag het dubbele deel ontvangen. En daarom zeiden we niet alleen geroepen, gezalfd, maar ook met een dubbel deel van de geest bediend. En het is in de kracht van die geest dat hij mag profeteren en mag zien, horen wat anderen zien, wat anderen niet horen, niet zien. Geliefde, ja, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Dat was Elia. Maar Elisa is dat ook. Misschien wat minder, maar dat oordeel komt ons niet toe. Ik denk het wel. Maar toch een groot profeet. En zoals Elia als het ware een leger is geweest rondom Israël, zo zal ook de opvolger Elisa dat zijn. Ook een leger. Nog meer dan een leger. Hoe ik dat weet ik uit de mond van een onverdachte getuige. Kom, luister nog eens even. Koning Joas van Israël. Nou, dat was geen godzalige koning, hoor. Nee, helemaal niet. En toch is deze Joas getuige. Het sterven van Elisa. En wanneer dan Elisa op zijn sterfbed ligt, dan gaat Joas precies dezelfde woorden gebruiken. Mijn vader, zegt hij dan. En dat heeft veel te zeggen. Joas was een goddeloze koning. En toch is ook voor die koning Elisa er geweest. En op het ogenblik dat ik dat zeg, misschien vindt u het vreemd, voel ik me weer voluit hervormd. Maar dat is hervormd. Dat is niet voor het eigen clubje. Dat is voor de ganse kerk, het ganse volk. En zo een was Elisa er. Mag ik dat wel zeggen? Jazeker. Mijn vader, wagens Israëls en zijn ruiteren. Dus ook voor deze jongens is Elisa een vader geweest, een raadsman geweest. Al kon ze misschien niet samen door en deur. Hij is er ook voor die koning geweest. En die heeft er ook getuigenis van gegeven. Zo'n profeet. Zo'n vader. Mijn vader, mijn vader. Kijk, daar staat Elisa. Een zuchter en een worstelaar, een ziener en een profeet. Vanwege de omgang met zijn God bedeeld. Met kennis die anderen missen. En dan zijn we weer terug bij Dothan. Het is vroeg in de morgen. Staat een jongen. Die weet het niet meer. Die kan het niet meer bezien. En dan die stem van die geestelijke vader Elisa. Vrees niet. Vrees niet. Want die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En nou gaat hij verder Elisa. Kom, luister. Een echte profeet. Van God geleerd, bediend, gezalfd. Want geroepen. Met een dubbel deel bedeeld. Troost, onderwijs, maar bid ook, want nu gaat hij meer doen. Hij zegt niet alleen, vrees niet, mijn jongen. Bij ons zijn er meer dan bij hem. Hij gaat ook bidden en Elisa bad en zei de Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. Dan gaat hij een gebedje doen voor zijn blinde knecht. Tenminste, mogen we straks in de toepassing nog iets van zeggen. Open zijn ogen, het gebed. En dat is nou de kracht van Israëls profeten. Elia, Elisa, Nathan, al die anderen. Zoals de kanttekenaar dat zo schoon uitdrukt. Hè? Die waren daarom groot als een leger. Waarom? In hun leer. Leer. De koningen gewaarschuwd. Het gaat om de ere Gods. Zult u daarom denken, koning? De eer van God bedoelen in alles. Wat hebben ze gewaarschuwd? Wat hebben ze afgemaand van de zonde? Gewezen op de koning van de kerk. Die alleen te vrezen en te dienen. De leer. Ten tweede. Wat hebben ze nog meer gedaan? Wonderen, zegt u. Dat zeggen de kinderen. Wonderen, inderdaad. Wonderen gedaan. Laten we het beperken tot Elisa. Kinderen, wat heeft Elisa voor wonderen gedaan? Jazeker. Een bijl, geleend, notabene gezonken. Een stuk hout in het water. De bijl drijft. Water dat niet te drinken is. Zout erin geworpen. Het is goed om te drinken. Coloquinte, vergiftigd. Een soort aardappels. Meel erop gegooid. Ze kunnen gegeten worden. De zoon van de Sunamitische vrouw. Uit de doden opgewekt. Dus door leer, door wonderen en door gebed. Machtig profeet geweest. Ook door gebed, kijk maar. Hij bidt. Heere, open toch zijn ogen. En de Heere opende. Hij geeft verhoring. Op het gebed van Elisa. En de knecht van Elisa zijn ogen gaan openen. Dan ziet hij het. Elisa zijn meester. En rondom Elisa. Een schare engelen. Wagens, paarden. Zoals ze er geweest zijn bij de hemelvaart van Elia. Zo zijn ze er ook in het leven van Elisa. Dan waakt alom een engelenwacht. Ogen open door het gebed van Elisa. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Denk aan zijn geestelijke vader Eliabat. En de hemel werd gesloten, 3,5 jaar. Eliabat wederom en de hemel ging open en het regende. En zie hier. Elisa bidt. De ogen gaan open. En even later Elisa bidt. En ogen gaan dicht. Welke ogen? Kijk eens verder. Van de Syrische soldaat. Want wat gebeurt er? Dood dan belegerd, ingesloten. Maar beiden mogen nu zien, Elisa en zijn knecht, engelen Gods die voor hen zullen strijden. Die met ons zijn, zijn meer. En dan gaan Elisa met zijn knecht rustig aan die berg af. Naar de plaats waar ze heen wensen te gaan. De Assyriërs zien dat. Hoe die twee door hen heen lopen en gaan er achteraan. En dan gaat opnieuw Elisa bidden. Niet open zijn ogen zoals bij die jongen, maar sluit hun ogen. Dat kan een profeet ook. Verblind hen, sla hen met blindheid en verblindheid. Weer dat machtige gebed. Waarin God meekomt en de Syrische ogen worden gesloten. En dan... Neemt, nee, dat is geen bedrog hoor. Maar dat ga ik vanmiddag niet uitleggen. Misschien een andere keer. Dan neemt Elisa ze mee. En zegt, hier zul je die man die je zo niet vindt. Dat is waar. Zal in Samaria gebeuren. En neemt ze mee en de soldaten volgen hem. En hij brengt ze naar de hoofdstad van Israël. Naar de koning van Israël. En die wil natuurlijk direct die mannen doden. Nee. Hoop maar vurige kolen op hun hoofd, de koning. Dan kunt ge beter doen. Zo gaat ge niet met gevangenen om. Geef ze te eten. En er wordt een maaltijd geserveerd. En de Syrische soldaten mogen eten. En dan mogen ze terugkeren. En ze zijn in Israël niet meer gekomen. Zo eindigt dat gedeelte wat we gelezen hebben. Maar dat moet u zo verstaan. Niet meer op schooptocht. Wel in een reguliere oorlog voor u. Dat lees u het vers erop al. Maar niet meer in deze vorm. Die duidelijk door God is afgekeurd, verhinderd en nu onmogelijk is. Een profeet, bewaakt door Gods engelen. En zeg nou eens eerlijk, heel eerlijk. Ben je daar niet gelukkig? Ben je daar niet gelukkig? Bewaakt door engelen. Wat een zorg van de Heer. Wat een zorg van al Gods volk, die gedienstige geest allen gedienstige geesten. Echt waar. Omwille van de uitverkorenen. Staat heel nadrukkelijk. Die de zaligheid sperven. Die hebben allemaal zo'n engelenwacht. Wat is het toch waar? Wat David daar zingt in Psalm 34. En wij met hem. Het vierde versie. Des Heeren engelsgaarts, een onverwinbare hemelwacht rondom hem, die God wil betracht, dus is hij wel bewaard. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 34. Nog een woord van toepassing. Keren wij dan met de gehoorde waarheid tot onszelf in? Welke waarheid? Kom. Dothan, de knecht, Elisa. Dothan. Vroeg is de knecht op. Van Dothan horen we niets. En wie slaapt, is zich dan ook van geen gevaar bewust. Dat is de allereerste, geliefde. Dood dan in rust. Valse rust. De vijand ligt voor de poort. Mensen slapen onwetend. En dat is ons beeld. Ons beeld. Wij slapen. We hebben geen oog voor de gevaren die ons bedreigen. Zo eenvoudig is het. En ik moet me dat keer op keer te binnen brengen. U vroeg dat van de week zo, wat is er nou gebeurd? Ja, was er een ogenblik geweest dat ik het gevaar ging zien? En wel gehoord, je kunt wel horen. Maar je ogen ervoor open gaan en zien. Ik ben een groot gevaar, dat is er gebeurd. Dat moet ik me steeds weer te binnen brengen. Want een mens ziet het niet. Ik zie de jeugd hier zitten. De ouderen al zo lang. En dan zeggen we wel eens, maar er gebeurt maar niets. Gebeurt maar niets. Maar dat is de droeve werkelijkheid. Wij slapen. Ook al in de meest ernstige prediking. Want wij gaan altijd maar door. Dood dan in rust. De gemeente van Vriezenveen in rust. Ons beeld. Slapen. Niet weten van de gevaren. Waar weten wij niet van? Dat wij onder de toren van God leven. We weten niet van een Satan die rondgaat briesend als een leeuw. U zegt, als u eerlijk bent, nooit iets van gemerkt. Uw eigen boze verdorven hart. Wie kent het? Wie heeft er last van? De zonde die als een belager aan de deur van ons hart ligt. Wie is er benauwd van? We zien het niet. Dood dan in rust. Blind voor de gevaren. Omsingeld van alle zijden, maar niet te weten. Geliefde onze toestand van natuur. En bid dan, o God, open mijn oog, voordat het te laat is. Of slaapt u toch weer rustig door? Hoe lang nog? Totdat u met een schreeuw zal ontwaken. Dood dan in rust. En ik kijk naar een tweede, de knecht, vroeg op. Dat is Gods kerk wel, hè. Vroeg op. En één oog is open gegaan. Bij de knecht van Elisa. Hij ziet het gevaar. En gemeente, ik zei het zo even, dat is een groot wonder. Al besef je dat toch nog niet, dat komt later pas. Want je beseft op zo'n ogenblik nog helemaal niets. Maar je oog gaat open en de knecht heeft het wel gezien. Wat een voorrecht boven die slapende in dood aan. Wat een voorrecht als een mens ontdekt mag worden. Als een oog geopend wordt voor de gevaren waarin hij verkeert. Dan zijn er toch tijden geweest dat we het uitgeroepen hebben. Wat een wonder, o God, dat u dat gegeven. Maar als u dat niet gedaan had, daar doorgegaan, misschien al in de hel gelegen. Gevaar gezien. Maar daar begint het mee. Het gevaar gezien. En dan geen rust meer. Geen rust meer. Vroeg wakker. Hoe word ik met God verzoend? Oog voor het gevaar, voor de toren van God. Als die zwarte in zwarte wolk boven je hoofd, die ieder ogenblik zich kan ontledigen, zodat je voor eeuwig onder de toren van God bedolven zult zijn. Dan een oog voor Satan en zijn vuile aanklacht. En zo terecht als die aanklacht tegen de oude geboden God zwaar gezondig. Als je geweten gaat getuigen, dat gaat kloppen, die onrust van binnen. Dag en nacht, geliefde. Loop dan dat vol benauwd over de wereld. Van alle kanten aangeklaagd en benauwd en aangevallen. Het geweten, de duivel en de wet die verdoemt. Eén zonde, het betekent de eeuwige rampzaligheid verdiend, geliefde. En die ziel maar toppen, zichzelf niet kwijt te kunnen, tot God niet terug te kunnen keren, zichzelf niet te kunnen bekeren, niet te kunnen wenen, niet te kunnen treuren zoals het behoort, alles tekort en zomaar aangetopt, geliefde. Het beeld van dood dan. Omsingel, dat is de toestand van een ontdekte zondaar. Zoals die knecht dat zag. Van alle zijden omsingel. En daar kun je niet meer uitkomen. Daar kun je niet meer uitkomen. Geprobeerd het misschien wel. Je kijkt eens op naar de hemel. En je ziet niks. En vandaag of morgen sterf ik. En dan lig ik voor eeuwig buiten God. Opgesloten. Ingesloten. En ik hoor het de dichter zingen. Ik wou vluchten, maar kon nergens zijn. Die benauwdheid. Maar bij Gods ware volk ook die droefenis. Want er is tegelijkertijd zo'n onzegbare droefheid in het hart. Naar die onbekende God. Maar de ziel kan nergens zijn. En daarbij bij ogenblikken niet in en uit te gaan. En weet niet hoe het ooit nog goed moet komen, geliefde. Maar dan gaat God dat moeten. In het uur van zijn sterven. Dat kan ieder ogenblik zijn. Je leeft onder een zwaard dat ieder ogenblik de ziel van het leven kan afsnijden. En in de mens zelf geen enkele kracht om te breken met de zonde. De duivel van zich af te houden en tot God terug te keren. Zo lopen ze over de wereld. Een slapend dode. Met nergens af. Zijn de meesten in de kerk vanmiddag, zijn nou eens eerlijk. Zijn nou eens heel eerlijk. Slaap je nog? Zie je geen gevaar, kinderen? Nee. Dat is wat ontzettend erg. De knecht ziet het gevaar. Dat is wel wat meer, hè? Heel veel meer. Maar er is nog een derde, Elisa. Elisa. Met twee ogen op. Ziet het gevaar ook wel. Maar ziet meer. Ziet meer. God in Christus. God in Christus. De rode engel des Heren. Die legert zijn hemelwacht rondom die hem vrezen. God in Christus. Daar is nou voor een waarachter door God en tot God bekeerd mens het oog voor geopend. En hoe kan dat waar die nooit uit zichzelf één oog zal open doen, opslaan tot God? Daar is er één die bidt voor zijn kerk, de meerdere Elisa. Die bidt voor zijn kerk, voor al de gegevenen des vaders. En die bidt voor zo'n ellendig mens die loopt in de banden, die het nooit meer uit zichzelf goed kan krijgen met God. Die moet vrezen elk ogenblik nog de dood weggenomen te zullen worden. Is voor eeuwig kwijt. Dan gaat daar op Gods tijd die grote voorbidden bidden. Open zijn oog. Op wat is hij? Niet alleen de gevaren, die heeft hij gezien. Hij is aan het eind met zichzelf gekomen. Open u zijn oog. Dat hij oog geeft voor de schoonste, de mensenkinderen. Voor mij, de gezegende Immanuel. God met ons meer. Dan wie en wat ook in deze wereld. Dan gaat God op zijn tijd het oog ontsluiten voor Christus. Wat een gezegend ogenblik, geliefde. Als er licht in de ziel mag vallen. Dat er nog een mogelijkheid is om de welverdiende straf te ontgaan zoals u dat vanmorgen zei. Als er nog een mogelijkheid is om zalig te worden. In die gezegende borg in middelaar Christus Jezus. O, dan huppelt die ziel net als die bergen. Dan huppelt die ziel wel eens over de wereld. Ik kan wel bekeerd worden. En is een God die in Christus nog genade betoont. Dan moet hij leren. En dat gebeurt wanneer die Christus die hij gezien heeft. En dat is gepaard gegaan met zoveel liefde in de ziel. Zich ook weer achter gaan houden. Om te leren dat een ziel het met het zien ook niet kan doen. Het zal verder moeten gaan. Mijn zielen zijn er hier nog. Die lopen in deze overtuiging of een oog ontsloten. Maar de pijl ligt verder. Altijd. Het gezegend ogenblik dat hij komt. Niet meer voor het oog, maar in het hart. En zich in de dadelijkheid wegschenkt, het uur der liefde aanbrengt. Voor degene die in alle zijden de vijand heeft moeten ontwaren. Van alle kanten op zich aan is zien trekken. Voor wie het nu eens buiten hopen is geworden. Daar gaat een deur op. In het dal van Aag. Daar komt die gezegende deur des vaders zelf. Om een toegang te verlenen tot het hart des Heren. In de vereniging van zijn ziel met die ziel. Alleen zo in die vereniging met Christus. Komt er nu een verlossing. Een verlos worden uit de dood dan. Uit de omsingeling. Uit de benauwdheid. Geliefde. Een oog om te zien. Een oog om te staren op die meerdere Elisa. Maar het gaat verder met de kerk. Hij komt zelf en leidt uit. Want zie daar Elisa gaan met zijn knecht. Ze gaan door de legerscharen heen. Ze komen uit dood aan dat ziet op de vrijlating van de kerk. Door de legerscharen van de vijand heen gebroken. In de vrijheid van de kinderen Gods. In de vrijheid van Gods volk. Door de Assyrische gelederen heen. Uit dood dan uitgeleid. In de vrijheid gebracht. En dan het vierde. Beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. Alleen het zich daar een engelenmacht. Rondom die kerk. Die ziel. Die zo één oog open voor het gevaar. Tweede oog voor Christus. maar nu ook het hart geopend voor de Zonen Gods, Immanuel, God met ons, meer dan de duivel, de wereld, al de aanklachten van de Satan. Hij die alles te sterk is geweest, alles heeft overwonnen. De Zoon van God, die de dood heeft overwonnen. Satan het zwijgen opgelegd. De wet heeft doen verstillen. De vloek heeft ontnomen. Die een verzoende betrekking met God die enig heeft uitgewerkt. Die aller dingen machtig is, gaat nu aan de zijde van de kerk. Dan kunnen ze zingen, zelfs in de meest donkere nacht, want God was aan me zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij gemaakt. Zo, geliefde, opent God, op de voorbidding van zijn Zoon, het oog en het hart van zijn volk. En als er zijn die daar in de banden lopen, die weten niet in of uit te gaan, dat ogenblikje zul je er veel om vragen. Maar nou wat anders, mogen er hier nog zijn, die het ook gaan vragen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ik bedoel, zijn er nog Elisa's, ook in onze gemeente? Kleintjes en grote, daar gaat het niet over. We zijn er nog. Geliefde. Dood dan. Er zijn er die slapen. Er zijn er één oog open. Er zijn er twee ogen open gegaan. Elisa mag door alles zien op zijn God. En dat geeft ze rust. En daardoor onderwezen mag hij ook die kleintjes nog eens tot vertroosting zijn. Hij zegt, jongen, vrees niet. Want die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En hij bidt ook voor dat volk die daar ook in de banden loopt. Hij zegt, open toch hun ogen. Open zijn ogen, open haar ogen, open onze ogen. Geliefden, daar wil ik mee afsluiten. Een volk dat het heeft leren uitroepen. Ach, mijn Heer, hoe zal ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik horen dat die dodenkomstsingeling kunnen uitbreken? In mij is geen kracht. Maar, het tweede, er is een God die bidt. De Zonen God die bidt voor al zijn gegeven. Om opening van hart en oog, van mond en lippen. Alles. Maar de vraag, daar wil ik inderdaad mee afsluiten. Maar dat is wat zo weegt. Ik geloof dat ik het een klein beetje heb gezien. Zijn die er hier ook nog? Jij kijkt naar u en naar mezelf. Niet voor niks. De eerst geroepen om leiding te geven. En dat weegt zo zwaar. Broeders, vroeg op. Vroeg op. En zien we de gevaren nog die de gemeente Gods bedreigen? En zijn er nog die ogen hebben die meer zien dan een ander? Die nou die bediening ook mogen meden? Zijn er nog die kunnen bidden? Elisa's die kunnen bidden? Geliefden, ze zeggen wel tegenwoordig, en dat is waar, er is niet zoveel zicht meer. Zicht wil zeggen zien op de dingen waar ik vanmiddag over spreek. Versproken. Zicht op God en de eeuwigheid. Onze ogen zijn gesloten voor God en uw ontzaglijke eeuwigheid. En ik weet nog dat we dat voor het eerst moesten zien. Toen was de rust voorbij. En dat is de zorg. Er wordt zo weinig meer gezien. Zo weinig zicht dus. Maar ik zeg er toch nog iets achteraan. Dat is me tot schuld geworden. Misschien weinig zicht, zeker, maar weinig zieners ook. Weinig zieners ook. Die worstelen ook 's morgens vroeg en midden in de nacht. Om de kerk in dood te halen. Om de jongens en meisjes. De jeugd der gemeente. De ouderen die de kroon der grijsheid dragen. We kunnen elkaar zo makkelijk verloren laten gaan. Wachters op Sion's muren. Die ook des nachts de wacht houden over het heiligdom. Voelt u wel. Waar de haat ligt. En dan kunt ge de gemeente niet de schuld geven. Nog de jeugd ervoor op aanzien. Al zullen zij allen personen voor God helemaal moeten verschijnen. En dan is hier de schuld. Waar zijn de zieners? die werken zien. De nood, maar ook hem die hen geroepen heeft tot dat wonderlijke ambt om profeet en ziener te zijn. Al is maar een miniem deel van de geest die eenmaal op Elia rustte. Maar zonder die bediening zou het niet kunnen. Zou het nooit kunnen. De knecht was er vroeg uit. De kerk verslaapt zich tegenwoordig. Verslaapt zich. Weinig zicht. Want weinig zieners. Waar is de lege van de kerk? En als er eentje weggaat, gebeurt er eens. Wordt het dan nog geroepen, mijn vader, of als er een moeder in Israël is, mijn moeder. Weer een minder. Weer een minder op de muren van Sion. Zieners. En dan ligt het volk steeds meer open voor alle invloeden van buiten. Voor de Syrische legers. Geliefde, ik wil eindigen. En als er dan geen zieners meer zijn. Jeugd, wat is dat arm. Als je in een gemeente leeft waar geen zieners meer zijn. Waar er niet meer gebeden wordt. Heren, open toch zijn in haar ogen. Laat het hier mogen zijn. Open hun ogen. Dan zeg ik het heel eenvoudig. Bid het dan zelf. Bid het dan zelf. Of doe het allebei maar. Heren, open mijn ogen. En als u ze geopend heeft, open dan ook mijn lippen. Op op mijn mond. Uw lof verkondigen. Amen. Laten we eindigen. Heren, dat was de haper. En dat was uw woord. En uw dierbaar getuigenis. En nu willen wij weer naar huis. Om met de waarheid tot onszelf in te keren. En ieder persoonlijk, ook de kinderen. Met de jeugd en de kerkraad, de gemeente. Open onze ogen. Open onze lippen. Open ons hart. De verzoening over onze zonden. En gedenk niet aan het kwaad dat wij bedrijven. Onze voldaan wordt ons uit vrijgens vergeven. Gedenk ons in de nieuw begonnen week. Zegen de arbeid. Geef worstelingen bij uw troon. Om Jezus wil. Amen. Ja. Het is tijd, mijn vrienden. Wij zingen nog 68 vers 9. Weer die hemelse legerscharen, hè? Dat is 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn tienen, tienmaal duizend sterk. Van het dubbel tegen het als de kerk dat weer mocht zien, dan zou ze wat minder bleek en bevreesd over de wereld gaan. Kom, het negende vers van 68. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.